In de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 109e psalm, het tweede vers. Ze omringden mij met boze woorden. En wat er verder volgt in het tweede vers van psalm 109. We lezen het woord Gods uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 23, de verzen 20 tot en met 34. Lucas 23, de verzen 20 tot en met 34. En in aansluiting aan de lezing van dit schriftgedeelte zingen we psalm 38, het 20e vers, zij die kwaad voor goed vergelden. Psalm 38, vers 20. Lucas 23, beginnend bij vers 20. Pilatus dan riep hun wederom toe, willende Jezus loslaten. Maar zij riepen daartegen, zeggende, kruis hem, kruis hem. En hij zeide ten derde male tot hen, wat heeft deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in hem gevonden. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Maar zij hielden aan met groot geroep, eisende dat hij zou gekruist worden. En hun en der overpriesters geroep werd geweldiger. En Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. En hij liet hun los degene die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welke zij geëist hadden. Maar Jezus gaf hij over tot hun wil. En als zij hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende zeide: gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want ziet, er komen dagen in welke men zeggen zal: zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: valt op ons, en tot de heuvelen: bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er waren ook twee anderen, zijn de kwaaddoeners, geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van vanmorgen vinden wij in het zojuist gelezen schriftgedeelte, Lucas 23, en daarvan het eerste gedeelte van vers 34. Lucas 23, vers 34a. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken en de Heere om zijn zegen bidden. Wij doen dan ook voorbeden voor onze zieken in het ziekenhuis. In Zeist is opgenomen zuster Verbeek Kromhout van de Traai. Zij is daar voorlopig voor onderzoek. In datzelfde ziekenhuis heeft in de afgelopen week zuster Gramser van de Prins een operatie ondergaan. We doen dankzegging voor het gezin van Johan en Eline Wildeman uit de Zonstraat, waar vrijdag jongstleden een zoon geboren werd. Zoeken wij Gods aangezicht. Heren, als we vanmorgen bij elkaar zijn in uw huis, dan past het ons om allereerst wel uw grote naam weer te danken. Want er ligt weer een week achter ons waarin gij ons hebt willen verzorgen en sparen. Een week waarin gij ons ook wilde zegenen. Een week waarin wij allen in het leven gebleven zijn, door uw goede hand in dat leven gelaten. Niemand onzer werd uit het leven weggenomen. We hoefden vanmorgen elkaar geen mededeling te doen ten aanzien van een overlijden van een onzer. Heren, het zijn allemaal gunstbewijzen. En al zijn er dan zorgen en al zijn er moeiten voor diversen uit de gemeente, dan past het ons vanmorgen toch wel allereerst u voor al de geschonken goedheid en de gegeven zegeningen met eerbied te erkennen en dank te zeggen. Laten wij dat dan ook maar in oprechtheid mogen doen, heren. Want als het alleen maar taal van onze lippen is, dan heeft het ook geen waarde. Maar als het een taal van ons hart is en als we het van binnen ook waarlijk beleven, heren, dan zult u er ook in verheerlijkt worden. Want al wat gij werkt, ook in deze dingen, dat is toch bedoeld om tot grootmaking van uw naam te dienen. En nu komen wij bijzonder uw naam ook danken, heren, voor het feit dat we deze zondag weer mogen beleven en dat wij weer naar uw huis mochten gaan. En dat u uw woord hier en op vele plaatsen nog laat verkondigen. Dat u dat middel nog geeft, dat genademiddel, waardoor gij zondaren zoekt zalig te maken. Dat middel, heren, dat al voor zovelen tot zegen geweest is, omdat het u van oude tijden af behaagd heeft, en het behaagt u immers nog, om zalig te maken in de weg van het horen naar uw woord en het geloven in uw woord. En dan hangen die twee heel nauw met elkaar samen. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Heren, als we dan vanmorgen weer dat woord Gods ontvangen en als dat ook weer gepredikt mag worden, als het tot ons oor gebracht wordt, laten we het dan horen. Maar laat het bij horen niet blijven. Geef dat ook dat andere geschieden mag, namelijk het geloof is uit het gehoor. En dat wij hier niet mogen zitten als mensen die de klanken wel beluisteren en die misschien ook nog wel verstandelijk kunnen navertellen wat er gesproken is. Laat het niet zo zijn, heren, dat het alleen maar een bezigheid van ons intellect is in spreken en in luisteren. Maar dat het een zaak van het hart mag zijn. En dat het hoe langer hoe meer een zaak van het hart mag worden. En dat daar, niet in ons verstand alleen, maar vooral in het hart, dat waarachtige geloof mag beoefend worden. Opdat zo met hoofd en hart, met hart en hoofd, het woord van u de Heere mag worden aangenomen en beleefd als een kracht Gods tot zaligheid. Heren, we hebben daarbij zo nodig het werk van de Heilige Geest. Hoe zou het anders ooit kunnen plaatsvinden? En hoe zou er ooit een ongelovig mens, en dat zijn we van nature allemaal, en er woont alleen maar ongelovigheid in ons hart. Maar hoe zou een ongelovig mens waarlijk geloven als de Geest dat niet werkte? En hoe zou een van u afkerig mensenkind de weg tot u teruggaan van waarachtige bekering als de Geest dat niet onwederstandelijk werkt? En daarom wij smeken u, o Heilige Geest, bezoek ons en werk in ons midden. Geef een mond om te spreken, geef oren om te horen, geef een hart om te verstaan. En wilt gij zo uw genadewerk heerlijk in ons midden verrichten. Opdat we er profijt van hebben. En opdat het woord ons tot een eeuwige zegen mag zijn. Wil al het zondige en het verkeerde weren uit ons midden. En laat er niets zijn, o Heere, waardoor uw werk verstoord wordt. En waardoor Satan het zou kunnen winnen. Hij is altijd bezig, net zo actief als wie dan ook, juist in de kerk, actief om uw woord tegen te staan, om harten gesloten te houden, om mensen met andere dingen bezig te doen zijn. Laat hij geen vat op ons hebben, heren, Maar wilt gij zijn werk verbreken en zijn listen verijdelen? En wilt gij voorspoedig rijden op het woord van uw waarheid? Wilt u onze zonden vergeven? Wat wij van u vragen, Heere, aan zegen en aan gunstbewijs, dat moeten we beleiden, dat is van onze kant verzondigd en verbeurd. We kunnen terugzien op een week waarin gij gespaard hebt en waarin gij gezegend hebt. Maar het is ook een week van zonde en ongerechtigheden en overtredingen aan onze kant. Als u daarnaar zou kijken en als u daarnaar ons zou behandelen, dan was er niet veel te hopen. Integendeel, dan was er alleen maar oordeel. Dan konden we alleen maar uw gramschap verwachten. Maar Heere, gij zijt toch immers barmhartig en groot van goedertierenheid en waarheid. Gij zijt toch een goeddoend God die niet doet met ons naar onze zonden. O, wil ons dan genadig zijn en onze zonden uitdelgen en ze afwassen in het bloed van uw Zoon. En maak zo om Christus wil uw weldaden nog onder ons heerlijk. Zegen alles wat op uw zegen wacht. Overal waar uw woord verkondigd wordt, wil daarin meekomen en wil er getuigenis aan geven. En wil het tot een instrument maken, Heere, dat woord en de verkondiging daarvan. Een instrument waardoor velen nog mogen worden getrokken uit de duisternis tot uw licht. En in een middel ook waardoor uw volk mag worden onderwezen en gevoed en gesterkt op de pelgrimsweg. We vragen u om uw gunst over hen die hier niet zijn kunnen. We denken aan onze zieken. Er zijn twee uit ons in het ziekenhuis opgenomen. De een voor onderzoek op hoge leeftijd en de ander die in de afgelopen week een operatie onderging. Heren, wat dat laatste betreft, hebt u haar willen doorhelpen? Hebt u haar uw gunst nog willen bewijzen? Zoudt u het verder willen blijven doen? En haar en haar lichaam en haar ziel genadig willen gedenken? Haar herstel willen schenken? En uw goedheid nog willen bewijzen, ook hierin, dat deze weg nog voor haar geestelijk welzijn zou mogen wezen? Geef dat ook aan zuster Verbeek, Heere, dat zij met al de kwalen en al de zorgen die er rondom haar gezondheid zijn, maar de toevlucht tot u mag nemen en bij u een schuilplaats mag hebben. En dat zij het weten mag, de Heere denkt aan mij. Niet alleen wat haar lichamelijke noden betreft, maar meer nog wat haar geestelijke belangen aangaat. Zegen zo alle die het moeilijk hebben, Heere. Alle die thuis misschien ziek zijn of die een andere weg van tegenspoed moeten gaan. Er zijn zoveel dingen in ons leven die erop wijzen dat het hier het paradijs niet is. En dat we dat hier ook niet moeten verwachten. Maar laten al die dingen nog wel mogen meewerken ten goede. We danken uw grote naam voor een gezin in de gemeente waar gij in de week die voorbij ging een kind deed geboren worden. En u hebt het rondom die geboorte ook alles nog weer goed willen maken. Heren, dat zijn toch ook zegeningen van uw hand. En dat zijn blijken van uw goedheid. Laten ze het van u mogen verwachten ook voor de toekomst. Voor het welzijn, het lichamelijk welzijn van dit kind. Laat het in gezondheid mogen opgroeien. Geef dat de ouders ook in dat opzicht er veel vreugde aan zullen mogen beleven. Maar laat bovenal, Heere, dit kind een zaad zijn dat u de Heere toebehoort. Een kind waarin gij zelf de vrezen van uw naam legt. En laten de ouders in het opvoeden, in de taak die ze daarin gekregen hebben, dienstbaar mogen zijn aan het welzijn, het geestelijk welzijn vooral van hun kinderen. Zegen ze als gezin en woon en werk daar, genadig en barmhartig. Heren, zo leggen wij onze noden voor u neer. En wij brengen u de dank voor de dingen waarvoor dankbaarheid jegens u verschuldigd is. Vervul onze noden en wees ons genadig en barmhartig. We denken in dit ogenblik ook aan De broeders die gekozen zijn op de gemeentevergadering die kort geleden gehouden werd. En die een ambt hebben mogen aanvaarden en die vandaag in hun ambt zullen worden bevestigd of herbevestigd. Wil ook hen met die genade begiftigen, Heere, waardoor ze vrijmoedigheid mogen ontvangen om hun ja-woord te geven en zich zo aan u en aan uw dienst te verbinden. Wilt u ze getrouwheid en genade schenken, Heere, en alles wat ze nodig hebben om deze taak voor het werk in uw koninkrijk met volle overtuiging dat gij hen daartoe geroepen hebt te aanvaarden, om het zo ook in uw kracht straks te mogen verrichten, wilt u het wel maken in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 69 en daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 69, het derde en het vierde vers. De Heer Jezus is ter dood veroordeeld. Het vonnis zal op dezelfde dag ook nog worden uitgevoerd. Alles is daar snel voor in gereedheid gebracht. Er is een kruis gevonden. Er is allerlei andere dingen zijn er gereed gemaakt. En Jezus moet nu met zijn twee begeleiders, degene die naast hem gekruisigd zullen worden, de een aan de linker en de ander aan de rechterhand, de gang maken naar Golgotha. Onderweg wordt het kruis van Jezus afgenomen en op Simon van Cyrene gelegd, die daartoe gedwongen moest worden, die niet vrijwillig dat kruis van de Heer Jezus overnam, maar die het moest en die voor het geweld dat op hem uitgeoefend werd moest zwichten. En zo komt straks de stoet aan op de heuvel Golgotha, waar het vonnis wordt voltrokken. En waar dat brede, ruwe werk van de kruisiging plaatsvond. Het kruis werd op de grond gelegd. De gekruisigde daarop gelegd. Handen en voeten werden met grove nagels vastgespijkerd aan het hout. En daarna werd dat kruis met de gekruisigde eraan opgericht. Het onderstuk van de balk werd in een intussen gegraven gat in de grond geplaatst. De aarde werd aangestampt en dan stond het kruis overeind en de gekruisigde hing daar en leed daar ondraaglijke pijnen. En het is op dat moment dat de Heer Jezus gaat spreken. Trouwens, ik vermoed dat de twee andere kruiselingen ook hebben gesproken. Want als een mens zoveel lijdt en als zulke verschrikkelijke pijnen zijn lichaam pijnigen, dan kan het ook bijna niet anders, dan komen er klachten over de lippen. En wellicht ook wel verwensingen. Wat spreekt Jezus? Zal hij zijn vijanden ook verwensingen toevoegen? Zal hij hen die hem zo zwaar doen lijden het oordeel aanzeggen? Bidt hij over hen de uitlating, de uitbarsting van Gods toorn af? Treft hij hen met een vloekspraak die straks in vervulling zal gaan? Wat horen we uit de mond van de Heer Jezus? Als zijn beulen met hem bezig zijn en als zijn lichaam gefolterd wordt en als hij opgericht wordt aan dat kruis, een spot en smaad van mensen. En als ze hem daar hangen, en dat heeft hij goed doorvoeld ook in zijn ziel, aan het vloekhout, zodat hij tot een gevloekte gemaakt wordt. Wat zegt Jezus als hij dit alles leidt en dat op grond van gruwelijk onrecht? Want hier is het recht vergeten. Hier wordt de onschuldige vermoord. Wat zegt de Heer Jezus? We lezen in het woord van God dat hij de profetie vervult. De profetie die gezegd heeft dat hij voor de overtreders gebeden heeft. Ja, want dat is het wat onze tekst ons vertelt. Maar ons het eerste kruiswoord van de Heer Jezus wordt weergegeven. Hij heeft voor de overtreders gebeden. Het eerste woord van de heiland dat hij aan het kruis gesproken heeft is een gebed geweest. En dan niet een gebed voor zichzelf, maar een gebed voor zijn vijanden. Een gebed dat een voorbede was. U zegt dat hij voor zichzelf bidt, zou ik kunnen begrijpen. Vanzelfsprekend, welke andere weg blijft hem over? In zijn nood, in zijn lijden, in zijn angsten, zoals hij in Gethsemane gebeden heeft. Zo kunnen we verwachten dat hij ook op Golgotha bidt. Bidt voor zichzelf. Bid dat God zijn vader hem nabij zal zijn, hem sterken zal, hem ondersteunen zal. Dat zijn vader aan hem denken zal. Dat zijn vader in dat zware en bange lijden dat over hem gaat komen hem niet zal verlaten. Dat kunnen we begrijpen, dat hij tot zijn vader vlucht in het gebed. Maar verstaan we het als wij in het woord van God vanmorgen lezen dat hij niet aan zichzelf denkt in het bidden, maar dat hij voor anderen bidt? Verstaan we dat zijn bidden, zijn eerste woord aan het kruis, voorbeden doen is? En dan nog niet eens voor zijn discipelen, in ieder geval niet uitsluitend en alleen voor zijn discipelen, maar zoals de profetie zegt, voor de overtreders, voor zijn vijanden. Is dat niet geheel en al onbegrijpelijk? Is dat niet heel duidelijk een wonder, een groot wonder van de grote langmoedigheid en de goedertierenheid des Heren? Staan we hier niet verwonderd stil en kunnen we hier niet alleen en uitsluitend nog aanbidden, als de Heere Jezus in praktijk brengt wat hij aan het slot van Matthäus 5 zijn discipelen ook heeft opgedragen te doen. Bid voor degene die u geweld aandoen. Zegent die u vervloeken. Ja, het is een wonder. Het is een onbegrijpelijk wonder. Het is ook een duidelijk bewijs van de liefde, de zondaarsliefde van de Heere Jezus Christus. Het is waar. Zijn liefde tot zijn vader was de eerste drijfveer, het eerste motief. Zijn liefde tot zijn vader en de liefde tot de heilige wet van zijn vader die geschonden was en die hersteld moest worden. Liefde tot het heilige recht van God dat gebroken was en dat hersteld moet worden. Dat was het eerste wat hem dreef. Maar vervolgens en tegelijkertijd daarop het allernauwst mee verbonden was het ook liefde tot zondaren die hem tot deze wereld deed komen en die hem in deze wereld dat alles deed dragen en die hem aan het kruis voor de overtreders deed bidden. Voor wie bad hij? Die vraag is natuurlijk toch best belangrijk. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Wie zijn zij die hij op het oog heeft? Wel, het leidt geen twijfel in het licht van die profetie. Het zijn de overtreders. Het zijn degenen die hem geweld aandoen. Het zijn degenen die hem bespotten en smaden. Het zijn, om ze maar te noemen, die Romeinse soldaten die dat wrede werk aan hem doen. Die hem, zonder dat er enig pardon aan hun kant is en zonder dat er enig medelijden te bespeuren is, die hem aan dat hout vastspijkeren, die zijn bloed vergieten, die hem die pijn en dat lijden veroorzaken. Zij zijn het, Vader, vergeef het hun. Zij zijn immers bezig met dat wrede werk en hij denkt aan hen, maar alleen aan hen. Of ook aan degene die hen opdracht gaf om dit ruwe werk, dit beulswerk te verrichten. Aan die Romeinse stadhouder Pilatus die de opdracht gaf en die de Joden hun zin gaf en die Jezus overgaf naar hun wil en die hem weggestuurd heeft om gekruisigd te worden. Ook voor die overtreder. Maar dan alleen voor die Romeinen. Niet voor dat volk dat daar hysterisch gekrijst heeft, opgehitst door hun leidslieden. Kruist hem, ook voor dat volk. En zelfs voor hun verblinde, van haat vervulde leidslieden, de overpriesters, de schriftgeleerden. Ook voor hen. Vader, vergeef het hun. Maar u zegt, hoe zullen we dat gebed van de Heere Jezus dan moeten verstaan? Want als hij bidt, Vader, vergeef het hun, dan is het van tweeën één. Dan is of dat gebed verhoord, En dan hebben ze het ook allemaal gekregen waar hij om vroeg. Vergeving. Of dat gebed is niet verhoord en dan hebben ze het geen van allen gekregen. Vergeving. Of is er misschien een tussenoplossing. Dat de Heer Jezus ook in dit bidden tenslotte toch ook alleen maar gebeden heeft om de gegevene des Vaders. Zoals hij dat in Johannes 17 gedaan heeft, toen hij in dat hoge priesterlijk gebed gezegd heeft: ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij geschonken, die gij mij gegeven hebt. Daar maakt de Heer Jezus zelf duidelijk onderscheid en hij zegt voor wie hij wel bidt. En dat zijn de gegevenen des Vaders, dat zijn zijn discipelen die waarlijk in hem geloven, die waarlijk door het geloof aan hem verbonden zijn. Maar hij zegt tegelijkertijd ook heel duidelijk voor wie hij niet bidt, namelijk voor de wereld en voor alle die bij de wereld horen en voor alle die in de wereld hun vermaak en hun levensdoel hebben. Moeten we het zo verstaan dat de Heer Jezus hier op Golgotha in diezelfde geest alleen gebeden heeft, vergeving van God gevraagd heeft voor degene die hem van de Vader gegeven waren en dat hij niet voor de anderen gebeden heeft? Die oplossing is wel eens gezocht. En dan heeft men gezegd, kijk, dan is die bede van de Heere Jezus inderdaad wel verhoord, want dan kunnen we denken aan de moordenaar die straks tot bekering komt en die kennelijk onder het zegel der verkiezing lag en die bij de gegevenen des Vaders hoorde. En we kunnen wijzen op die Romeinse hoofdman die nadat alles gebeurd is en nadat de Heere Jezus gestorven is, uitgeroepen heeft, waarlijk deze mens was Gods zoon. En we kunnen denken aan wat we in Handelingen 6 bijvoorbeeld lezen, dat een grote schare van de priesters den geloven gehoorzaam geworden is en dat dat dan, zij het op een later tijdstip, toch ook nog verhoring van deze voorbidding van Christus geweest is. Die priesters die meest met vijandschap en bitterheid tegen hem vervuld werden, die komen later, althans een grote schare uit hun midden, later toch tot geloof en tot de geloofsgehoorzaamheid. En zo wordt dan wel gezegd, is dan toch deze voorbidding van de Heere Jezus verhoord geweest. Nou ontken ik natuurlijk niet dat dat allemaal vrucht van het werk van Christus is. De bekering van die moordenaar en de bekering van die Romeinse hoofdman en de bekering van die priesters en van zoveel anderen. Maar ik denk toch dat deze uitleg van het eerste kruiswoord niet de juiste is. Waarom niet? Omdat de Heer Jezus hier toch wel degelijk voor allemaal gebeden heeft. Hier zegt hij niet wat hij in Johannes 17 wel gezegd heeft: ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Hij bidt hier voor hen. Vader, vergeef het hun. Hij bidt hier voor hen, van wie hij tegelijkertijd zeggen kan: zij weten niet wat ze doen. Dat wisten die Romeinse soldaten niet. En dat wist Pilatus niet. En dat wisten de Joden niet. En dat wisten de Joodse leidslieden niet. Wat ze deden, dat wisten ze geen van allen. Ze waren wat dat dan betreft allemaal onkundig. Petrus komt daar straks ook nog op terug. Met Pinksteren en na Pinksteren, als hij zegt: en u broeders, ik weet dat ge het uit onwetendheid gedaan hebt. Ze wisten niet wat ze deden. Maar wat betekent die bede van Christus dan? Geweten, alles hangt samen met de betekenis van dat woordje vergeef. Vader, vergeef het hun. En wat is nou vergeving? We zijn daar in onze catechismusprediking ook mee bezig en we hopen daar vanavond mee verder te gaan. De vergeving van zonde, zoals wij dat beleiden met onze catechismus en zoals we dat uit het woord van God hebben geleerd, dat is de kwijtschelding van schuld. De bedekking van onze ongerechtigheden. Of om dat woord van Hiskia nog eens te gebruiken, dat de Heere al onze zonden achter zijn rug werpt. Of zoals Micha het zegt, in de diepte der zee werpt. Zodat de zonden weg zijn en zodat degene die vergeving ontvangen heeft rechtvaardig voor God is. Dat is vergeving. Maar dat is niet de bedoeling van het woord hier. Hier niet. Hier gebruikt de schrift, hier gebruikt de Heilige Geest een ander woord. Hier wordt, en dat is duidelijk, dat wordt duidelijk als we het met schrift vergelijken. Hier wordt hetzelfde woord gebruikt als in de ons alle wel bekende gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom. U kent die gelijkenis uit Lucas 13. En hij zeide deze gelijkenis: een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard. En hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. En hij zeide tot de wijngaardenier: zie je, kom nu 3 jaren. Zoeken de vrucht op deze vijgenboom en vindt ze niet. Hou hem uit. Waarom beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? En hij antwoordende zeide tot hem: Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult ge hem namaals uithouden. Hetzelfde woord dat de Heer Jezus in het eerste kruiswoord bezigt, leest u ook hier, als voor die onvruchtbare vijgenboom voorbeden gedaan wordt door de tuinman, met de woorden: Heere, laat hem ook nog dit jaar. Dat vraagt de Heer Jezus. Vader, laat van hen af. Vader, stort uw gramschap nog niet ten volle over hen uit. Spaar ze nog. En met die voorbeden zoekt de Heer Jezus het dreigende oordeel af te wenden. En waarom was dat nodig? Wel, wat gebeurt hier op Golgotha? Wat gebeurt daar als Jezus van Nazareth aan het kruis genageld wordt? Oh ja, dan kunnen we spreken over de motieven die die mensen drijven, de nijd en de afgunst en de vijandschap en de onverschilligheid en de zelfhandhaving en brutale spot en al dat zit erin verbonden en mee verweven. Maar het resultaat van dit alles is dat in een weg van onrecht, van bedrog, van menselijk boosaardig denken en handelen, Gods Zoon, van wie de Vader gezegd heeft dat hij in hem al zijn welbehagen heeft, als een onschuldige ter dood gebracht wordt. En wat denkt u, hoe zal God daarop reageren? Gods reactie, Gods heilige reactie op de zonde van Adam en Eva was: gij zult de dood sterven. Gods heilige reactie op de ongehoorzaamheid van het eten van de vrucht van de verboden boom is dat ze weggedreven werden uit het paradijs en dat ze op een aarde moesten leven waar dorens en distels zouden groeien en waar de vloek van God aan alle kanten zichtbaar en tastbaar was. Gods reactie op de zonde van de mens is: de ziel die zondigt, die zal sterven. O, als de Heer nu zo al reageert op het eten van de vrucht van de verboden boom. Als de Heer dan al torent en als dat zijn heilig antwoord is op de zonde van overtreding van zijn geboden en van zijn inzettingen. Wat zal dan de heilige God, de Vader van de Heer Jezus Christus, doen als ze zich aan zijn geliefde Zoon vergrijpen? Wat zal hij dan doen? Als ze hem, van wie hij gezegd heeft dat hij in hem al zijn welbehagen heeft. Deze is mijn geliefde Zoon. Als die geliefde Zoon des Vaders als een moordenaar, als een boosdoener aan een vloekhout genageld wordt, uit zucht tot zelfhandhaving, uit pure boze goddeloze zondaarsdriften, dan moet de aarde toch haar mond openen om te verslinden dat goddeloze rot. Dan zal op dat moment toch de zon veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. En dan zal God zijn langmoedigheid niet langer uitstrekken over de goddeloze inwoners van deze wereld. Dan moet op dit moment toch de gramschap Gods branden zoals nooit eerder gebeurd is. Opdat al die goddelozen en al diegenen die zich aan Gods geliefde zoon vergrijpen. En die daarmee zich vergrijpen aan het vaderhart van God. Om ze in één keer uit te delgen en te vernietigen op de aarde. En daarom bidt de Heer Jezus, Vader, laat van hen af. Stort uw grimmigheid thans nog niet uit, want ze weten niet wat ze doen. En u weet toch wel, dat kan nooit een argument zijn om kwijtschelding van de straf te krijgen. Al zijn wij nog zo onkundig, we hoorden kundig te wezen, nietwaar? Want God heeft ons naar zijn beeld in ware kennis en gerechtigheid en heiligheid geschapen. Maar het is onze eigen schuld dat wij die gaven kwijt zijn. En dat we verduisterd zijn in ons verstand en dat we de kennis kwijtgeraakt zijn. En omdat dat onze eigen schuld is, is onze onkunde nooit een verontschuldiging. Wij kunnen nooit tegen God zeggen, Heer, ik heb het niet geweten. Ik heb niet geweten dat dit of dat zonde was. Ik heb niet geweten dat ik hier of daarmee misdeed en u tergde en onteerde. Onze onkundigheid, onze onwetendheid is nooit een argument om vergeving in de zin van kwijtschelding te krijgen. Maar onkunde kan wel gebruikt worden als een argument om uitstel te krijgen. Uitstel van de straf. En dat vraagt de Heer Jezus, zoals hij dat zelf in die gelijkenis ook verteld heeft, ten aanzien van die tuinman die het opnam voor die onvruchtbare vijgenboom. Laat hem nog dit jaar. Geef nog uitstel. Laat hem nog leven. Geef hem nog de tijd. Genadetijd is dat. Spaar dat oordeel en schort het op. Houd uw bliksemen in. En laat de aarde haar mond niet openen om de goddelozen te verdelgen. Zo heeft hij voor de overtreders gebeden. En dan nogmaals met dat argument dat hij daarbij gebruikt. Want zij weten niet wat ze doen. En onkunde, ik zei het al, kan wel een motief zijn om uitstel te vragen. Ze weten niet wat ze doen, maar Vader, als u ze spaart, dan zullen ze het wel weten. Nu weten ze het niet. Nu handelen ze in verblindheid. Ach, die onkundige afgodendienaars hier, die Romeinen. Wat weten ze? Wat weten ze van de ware godsdienst? Wat weten ze van de ware God? Wat weten ze van de Heer Jezus die de Zoon des Vaders is? Ze weten het immers niet. Zij die opgegroeid zijn bij de verering van die Romeinse afgoden. En wat weet die Romeinse stadhouder Pilatus? Ook al een afgodendienaar van huis uit. En nu is weliswaar in Palestina gestationeerd. Maar wat weet hij van binnen? Wat weet hij zelfs maar verstandelijk van de ware dienst des Heren en van de bedoeling van de komst van de Heere Jezus? En wat weten de Joden ervan? Gij kunt in mij niet geloven, heeft de Heere Jezus gezegd, omdat een deksel hun hart verblind heeft en omdat ze verduisterd waren in hun verstand en omdat ze geen zicht hadden in hun eigen gerechtigheid waarmee ze goden dachten te behagen en waarmee ze zichzelf een toegangsbewijs tot de hemel dachten te kunnen verschaffen. Wat weten zij van de ware weg der verlossing? Blind als ze zijn en ook nog blind gehouden door hun blinde leidslieden. Ze weten het niet, maar moet dat zo blijven? Moeten ze dan in hun blindheid en in hun onwetendheid zomaar onder het oordeel Gods wegzinken? Of is God ook op de dag van Golgotha nog langmoedig en groot van goedertierenheid? En daar vraagt de Heer Jezus om de nieuwe bewijzen van Gods langmoedigheid, zelfs voor die overtreders. Opdat ze genadetijd zouden ontvangen. En opdat zij het in die genadetijd zouden leren wat het was om zich aan de Zoon van God te vergrijpen. En om God te tergen en te onteren, opdat ze het in die verlenging van hun levenstijd zouden leren. Wij hebben God op het hoogst misdaan. En opdat ze dan ook in de weg van ontdekking aan hun zonden en ongerechtigheden de toevlucht zouden nemen tot hem die hier ter dood gebracht wordt. Met andere woorden, de Heer Jezus bidt opdat zijn vader ook zijn overtreders, ook zijn vijanden nog gelegenheid zal geven om tot bekering te komen. En dat gebed is verhoord, want op dat moment, op die dag, op die allerverschrikkelijkste dag die er ooit in de geschiedenis van de mensheid geweest is, op die dag dat Gods heilig kind Jezus, die nooit anders gedaan heeft dan goed doen, en die nooit anders bedoeld heeft dan het heil van zondaren, en die daar alles voor over heeft gehad, tot zelfs zijn leven, tot zelfs zijn bloed toe, op die dag waarop de goddeloosheden van de mensheid zich eigenlijk tot een climax hebben bewogen, op die dag is de aarde niet ingestort. En heeft de grond zich niet gescheurd, zodat de zondaars levend ter helle zonken. Op die dag is de zon niet veranderd in duisternis en de maan in bloed. Op die dag zijn de violen van Gods gramschap niet uitgegoten over het goddeloos rot van de mensenkinderen. Op die dag heeft God in zijn langmoedigheid alles nog steeds onderhouden. En er is er niet één op Golgotha dood neergestort. Als een teken van de gramschap Gods. Ze mochten nog verder. Ze werden allemaal gespaard. Ze kregen allemaal verlenging van levenstijd. Opdat naar de voorbidding van Christus hun onkunde zou kunnen worden weggenomen. En nou zijn we ineens bij onszelf, gemeente. Want laten we nou niet over die soldaten en Pilatus en de Joden spreken alsof zij de boosdoeners zijn. U kent dat gedicht van Revius. En dat mag in de lijdenstijd toch elke keer wel weer aangehaald worden. Want het is zo waar. Het is zo persoonlijk waar. Tenzij de Joden niet, Heer Jezu, die u kruisten. En dan noemt hij nog veel meer dingen op van wat zij dan gedaan hebben. Maar hij zegt dat deden zij niet. Ik ben het. Ik ben die taaie streng. Dat koord, die touwen die uw handen gebonden hebben. Ik ben er die u verwond heeft. Ik ben die doornenkroon waarmee gij gekroond zijt. Het is al geschied, helaas, om mijn zonden. Wel nu, gemeente, zo zijn we dan inderdaad, zei ik al, bij onszelf. Ook als het gaat om die voorbidding van Christus. Waar denkt u dat u uw levenstijd aan te danken hebt? Waar denkt u dat u het aan te danken hebt dat u na de afgelopen week vanmorgen deze dag weer in gezondheid mocht gaan beginnen en dat u weer onder het woord Gods mocht komen? Waar hebben we dat aan te danken? Verdiensten? Wat voor verdiensten dan? Goede werken aan onze kant, welke goede werken dan? Noem ze maar op en laat ze maar zien waar u zich op laat voorstaan en waar u denkt nog wat mee te hebben bereikt. Waar hebben we het aan te danken dat God zijn zon nog deed opgaan en dat hij ons het levenslicht nog deed aanschouwen? Waar hebben we het aan te danken dat wij niet afgesneden zijn uit het land der levenden? En dat onder onze voeten de aarde zich nog niet geopend heeft om ons te verslinden. En dat over ons hoofd nog niet uitgegoten is de gramschap Gods. Omdat wij nog wel aardig deugen. Als je eerlijk bent en als je eerlijk gemaakt wordt, dan ga je naast die Romeinse soldaten zitten. En naast Pilatus en naast die krijsende Joden staan. En dan ben je één van hen. Eén van hen, ook in onze vijandschap tegen God en tegen zijn gezalfde. Ook in ons verzet, in ons ongeloof, in onze ongehoorzaamheid. Wij willen niet dat deze koning over ons zal zijn. Is dat niet de taal van het onbekeerde hart? Is dat niet de taal van het hart dat weliswaar tot God bekeerd is, maar dat nog zoveel van de verdorvenheid overgehouden heeft? Wij willen net zo min als zij daar en toen dat deze koning over ons zou zijn. Gods geliefde Zoon, in onze zonden, in welke zonden dat dan ook zijn, hebben wij ons ook aan Hem vergrepen. In onze ongehoorzaamheid en in onze ongelovigheid wijzen ook wij Hem af. Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben Hem niet aangenomen. En ieder die hier zit met een ongeopend en onbekeerd en onveranderd hart en leven, leeft in diezelfde zonde. En iemand die hier zit met een hart dat door de Heere wel geopend is en dat door de Heere wel getrokken is en waar de geest des Heeren in wilde inkomen, die zal het terugziende op zijn bestaan, om zijn boosheid en op zijn ongerechtigheid ook moeten belijden. Heere, het is al geschied, helaas. Om mijn zonden. Nu, waar hebben we het dan aan te danken? Dat we nog leven mogen. Waar hebben wij van nature onvruchtbare vijgenbomen het aan te danken dat God nog weer mest om onze boom legt? Aan die voorbidder immers. Laat hem ook nog dit jaar. Stel nog uit dat oordeel dat de eigenaar toen al uitgesproken had. Hou hem uit, want hij beslaat onnuttig de aarde. En als die voorbidder er niet geweest was, dan was de boom toen omgehakt. En als de voorbidder er niet geweest was, dan was er voor de overtreders gans en al geen hoop geweest. En als de voorbidder er voor ons verloren leven niet was en niet zou zijn, dan zou er voor ons ook alleen maar dood en verderf zijn, gemeente. Waar danken we het aan dat we nog leven? Waar danken we het aan dat we het evangelie nog horen? Weet u, we danken het hieraan dat de Heere Jezus niet wil dat wij onkundig zouden blijven. Laat de mens dan van nature geheel en al onkundig zijn. Blind, verduisterd in zijn verstand. Die de wegen Gods niet kent, dat hij niet eens weet wat zonde is. En dat hij ook niet voelt hoe ernstig en verschrikkelijk de zonde is. En dat hij niet weet wat genade is. En dat hij ook niet beseft hoe nodig hij genade heeft. En dat hij niet weet wat het is om God te onteren. Laten al die dingen dan blind, door onze blindheid onbekend en onwetend voor ons zijn. Maar de Heere wil niet dat we onwetend blijven. Daarom heeft hij gevraagd. Laat van hen af, spaar hen nog. Nu weten ze niet wat ze doen, maar ze moeten het weten. En met die bedoeling laat hij het evangelie nog verkondigen, gemeente. En u is het ons al zo lang verkondigd. En nu hebben wij van kindsbeen de schriften geweten. Mag ik u eens vragen, heeft de Heer Jezus nog reden om voor ons te bidden, Vader? Vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Kan de Heere Jezus dat laatste van ons nog zeggen? Van die Romeinse soldaten zeker. En van Pilatus en van de Joden kon hij het zeggen. Ze weten niet wat ze doen. Maar weten wij het niet wat we doen? Is het ons al niet uit en te na verkondigd dat zonde God onterend is? Is het ons al niet van kinds af aan verkondigd dat een zondaar alleen maar gered kan worden als hij Gods genade gaat ontvangen? Dat er maar één weg des behouds is. Is het ons al niet keer op keer gezegd dat wij tot bekering moeten komen en dat de mens wederom geboren moet worden en dat zijn stenen hart veranderd moet worden in een vleesen hart? En is het ons ook niet keer op keer en herhaaldelijk toegeroepen dat de Heere zegt, wend u toch naar mij toe en wordt behouden? En dat de Heere klopt op de deur van ons hart en dat de Heere tot jong en tot oud zegt, geef mij uw hart. Dat weten we toch? Dat weten we toch, dat alleen in die weg behoud en vergeving en genade ontvangen kan worden. Dat weten we toch, dat in elke andere weg alleen maar dood en eeuwig verderf ons wachten. Dat weten we toch. Daar heeft de Heere toch zijn woord voor laten verkondigen. En als we het dan zo weten en we zijn nog altijd mensen met een gesloten hart. En nog altijd levend voorbijgaande aan de Heere Jezus Christus. Dan heeft de Heere Jezus geen reden meer om voor ons nog langer te bidden. Vader, vergeef het hun. Stel nog uit en verleng hun levenstijd nog, want ze weten het niet wat ze doen. Dan moet de Heere Jezus, ik zeg het met eerbied, zo langzamerhand die voorbeden gaan veranderen en gaan vragen. Vader, vergeef het hun nu niet meer, want ze weten wel wat ze doen. En als ze toch in hun eigen gekozen weg voortleven, en als ze toch verkiezen om de weg der zonde en van ongeloof te blijven betreden, moet dan tenslotte niet toch gaan komen wat we door onze zonden ons waardig gemaakt hebben? De gramschap Gods. Is het dan niet dringend tijd dat wij aan het advies van de schrift waarde gaan toekennen en dat we met Mozes gaan leren om onze dagen te tellen, opdat we een wijs hart bekomen? Als nu alles wat Gods almacht gewrocht heeft en alles wat Gods liefde verkondigd heeft en alles wat het evangelie ons aangereikt en aangedrongen en op het hart gebonden heeft ons niet kan bewegen om de Heere te vrezen, wat zullen we dan nog verwachten? Nog een jaar? Als de Heere dan al zoveel mest om onze levensboom gelegd heeft, wat zullen we dan verwachten? Dat we er nog een jaar bij krijgen? Of dat de Heere zal zeggen, nu is het genoeg. Lang genoeg geweest. En alles wat ik gedaan heb, heeft toch geen effect gehad. Voelt u de ernst, die ontzettende eeuwigheidsernst, die ook vanmorgen weer in de prediking hangt. En die ook in dit kerkgebouw hangt. Want het is wat om onbekeerd te zijn en onder het evangelie te leven. Het is wat om in je zonde voor te gaan en de weg der genade, de weg des behouds af te wijzen. Het is wat om tot de Heere te zeggen, niet met je woorden, maar met je daden en met je levensgedrag. Heere, ik heb geen lust in de kennis van uw wegen. Het is wat om tegen de voorbidding van de hemelse landman in te gaan. En als hij vraagt om levensverlenging, dat wij die levenstijd die we bij de gratie Gods ontvangen hebben, misbruiken en in de dienst der zonde doorbrengen. Het is wat, dat zal God niet goedkeuren. En daarom, als we zijn stem dan heden horen, gelooft zijn heil en troostrijk woord. En zoek toch geborgenheid en behoud daar waar het te krijgen is, bij die gekruisigde zaligmaker. Want als wij zo tot hem vluchten, met een verloren leven, als we in de weg der bekering, en dat zien wij zo meteen straks, direct daarop, bij die moordenaar die tot boetvaardigheid komt, als we zo tot de zaligmaker vluchten met de beden om vergeving en om behoud en om bekering en om genade, dan zal hij zulke niet afwijzen. En dat is de bedoeling van de verlenging van onze levenstijd en van de openbaring van Gods langmoedigheid. Dat wij door de nood gedreven ons tot hem om hulp en om uitkomst zullen begeven. En weet u, als dat gebeurt, dan blijft die voorbidding. Maar dan vraagt de Heere Jezus niet meer met dat woord, Vader, vergeef het hun. En dan hoeft hij er ook niet meer bij te zeggen, want ze weten niet wat ze doen. Maar dan vraagt hij op die andere manier om vergeving. Dan zegt hij voor al dat volk dat hem heeft leren nodig krijgen en dat in de verlengde levenstijd hem heeft mogen zoeken, dan zegt hij en van die moordenaar en van die hoofdman en van die grote schare van priesters en van allen die zo met de nood van hun leven aan de voet van zijn kruis zijn terechtgekomen, Vader, Ik wil niet dat deze in het verderf nederdaalt. Want ik heb verzoening voor hem gevonden. Dan doet hij zo voorbeden. En dat is het geheim waardoor de kerk des Heren ook met al de overgebleven zonden en zwakheden toch door dit leven heen komt. Want als er nou een is en die moordenaar van aan het kruis, die kon het niet navertellen. Want die leefde nog maar een enkel uur nadat hij tot geloof en bekering gekomen was. Maar anderen die er nog een jaar of nog 10 jaar of nog 50 jaar achteraan krijgen, die gaan het in die verdere levenstijd ondervinden dat hoewel de keus van de ziel is om de Heere te vrezen en om hem oprecht lief te hebben, er toch nog zoveel zonde en zwakheid in hen overgebleven is. Tegen hun wil weliswaar. Maar dat drukt hen. En dat doet hen beschaamd het hoofd buigen. En dat doet hen opnieuw inleven en dieper dan ooit tevoren inleven. Dat in hen, dat is in hun vlees, geen goed woont. En toch hoeven ze niet te verwanhopen, want die voorbidder is altijd bezig om voor zijn kerk te bidden. En die weet wat maaksel ze zijn. En die weet van hun zonden en van hun zwakheden die overgebleven zijn. En die weet dat ze alleen al gerekend naar die overgebleven zonden en zwakheden het oordeel Gods toch verdiend hebben. Die weet dat ondanks dat oordeel dat ze verdiend hebben, de Heere barmhartig en genadig en groot van goede tierenheid is. En die wijst op zijn eigen werk. Op zijn eigen volbrachte arbeid. Op zijn zaligmakerswerk, op zijn bloed, op zijn leven dat hij gegeven heeft aan dat vloekhout. En hij zegt het tegen zijn vader, over al die mensen die de zijnen zijn en die van zichzelf moeten erkennen, ik weet dat in mijn vlees geen goed woont. Hij zegt het van al diegenen die toch door een waarachtig geloof aan hem verbonden zijn. Ik heb verzoening gevonden. Vergeef het hun. Vergeef het hun om mijnentwil en om mijns gerechtigheidswil. Vergeef het hun en laat ze niet in het verderf nederdalen. Is dat uw troost ook? Dat er in de hemel voorbeden gedaan wordt. Dat er in de hemel voorbeden gedaan wordt. Ook voor mensen die op de zee van Satan terechtkomen. Ook voor mensen die in zichzelf altijd weer verliezers zijn. Ook voor mensen die zichzelf iedere keer weer beschaamd moeten belijden dat zij gedaan hebben wat kwaad is in Gods ogen. En dat er dan toch dankzij de eeuwige trouw en de onveranderlijkheid van de drie-enige God geen reden tot wanhoop is. Omdat de Heer Jezus het voor zijn volk opnam en opneemt en niet wil dat ze verloren gaan. Amen. De gemeente, we willen thans overgaan tot de bevestiging van de op de gemeentevergadering van 28 februari gekozen of herkozen broeders. Wel nu, aangezien uw gemeente weet dat wij nu tot een paar maal toe de namen voorgedragen hebben van onze tegenwoordige medebroeders die tot de dienst van het ouderlingschap en van het diakenschap van deze gemeente verkoren zijn, zullen wij nu, geliefde broeders, opdat een iegelijk mogen horen dat u gezind zijt in de voorzijde dienst te arbeiden en die zodanig ook aan te nemen, naar uw antwoord luisteren op hetgeen u zal worden voorgehouden. Mag ik u dan verzoeken op te staan, broeders Bos en De Vries? En dan vraag ik u of ge niet gevoelt in uw hart dat gewettig van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige diensten geroepen zijt. Ten tweede, of ge de schriften van het Oude en van het Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of ge belooft uw ambt zoals het hiervoor beschreven is volgens deze leer getrouw naar uw vermogen te bedienen, U broeder ouderling in de regering der kerk nevens de dienaren des woords en u broeder diaken in de bediening der armen. Belooft ge ook gezamenlijk u in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaning, indien gij u kwaamt te ontgaan. Wat is daarop uw antwoord, broeder Bos? Broeder de Vries? De almogende God en Vader geven u zijn genade, dat gij in deze uw diensten getrouw en vruchtbaar moogt verkeren. Wees dan, broeder ouderling, samen met de andere ouderlingen naastig in de regering der kerk die u nevens de dienaar des woords bevolen is. Zijt mede als een wachter over het huis en de stad van God, om een ieder getrouw te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Hebt acht op de onderhouding van de zuiverheid der leer en de vroomheid des levens in de gemeente des Heren. En gij, broeder diaken, samen met andere diakenen, zijt vlijtig in de verzameling der aalmoezen, voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan, komt de bedrukten te hulp, verzorgt de rechte weduwen en wezen, bewijst weldadigheid aan alle mensen, maar in zonderheid aan de huisgenoten des geloofs. En zijt alle tezamen in uw dienst getrouw en behoudt de verborgenheid des geloofs in een rein geweten, goede voorgangers zijnde voor geheel het volk. Alzo zult ge uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus en hiernamaals ingaan in de vreugde uws Heren. Broeders, u bent opnieuw door de Heren geroepen, broeder Bos in ieder geval opnieuw, broeder de Vries voor de eerste keer, om te arbeiden in de gemeente, in dit deel van Gods wijngaard, om hier bezig te zijn in de dingen die de Heren u opdraagt en die te maken hebben allereerst en allermeest met het geestelijk welzijn van de gemeente. Er zijn ook andere noden en dat raakt bijzonder ook het diakenambt. Maar allereerst en allermeest blijft het toch het waken over het welzijn van de kudde, het geestelijk welzijn. In het licht van de preek van vanmorgen, de boodschap die uit dat eerste kruiswoord tot ons kwam, zou ik het vanmorgen ook zo kunnen zeggen dat de Heere nog ambtsdragers in zijn kerk een plaats geeft. Dat is omdat zijn voorbeden, laat hem ook nog dit jaar, zijn voorbeden dat Gods oordeel en gramschap nog niet ten volle zou worden uitgegoten, nog altijd doorgaat. En uw taak, zoals die van alle ambtsdragers in Christus kerk is, om eraan mee te werken dat mensen het wel zullen weten. En dat ze het evangelie zullen leren verstaan. Daartoe wordt er gepreekt. Daartoe wordt er huisbezoek gedaan. Daartoe is het ook, en ik denk nog even aan die woorden uit het slot van dit gedeelte wat over het diakenambt gaat. Daartoe is het ook zodat de diakenen niet alleen met de uiterlijke gift, maar met troostelijke redenen uit het woord van God aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Dus wat dat betreft, de diakenen krijgen ook een taak in het verkondigen en verspreiden van het woord van God. En dat is allemaal gericht op dat ene doel, dat mensen de weg der zaligheid zouden leren kennen. Daar eindigt ons werk niet, maar daar bereiken we wel de grens. En daar zal op een gegeven moment, omdat de grens bereikt wordt, ons werk van een ander karakter moeten gaan worden. Want op een gegeven ogenblik, u begrijpt het, kunnen wij niet verder komen dan het oor. Als wij niet verder komen dan het oor, dan is het werk dat de Heere verder van ons verwacht. Het gebed tot de Heere die meer kan doen dan het oor bereiken. En die zijn geest eraan kan paren. En die door zijn woord en door zijn geest zegen, waarachtige zegen zal kunnen brengen in de gemeente. Opdat we meer en meer het wel zullen weten. En opdat de levenstijd die zo kostbaar is ook gebruikt en benut zou worden. om het heil, het waarachtige heil van onze onsterfelijke zielen te zoeken totdat we het gevonden hebben in hem die de schuld van zijn volk uit zijn boek gedelgd heeft. Gemeente, het is met het oog daarop dat de Heere nog altijd de ambten onderhoudt in zijn kerk en dat de Heere nog mensen geeft om de gemeente te leiden en te onderwijzen. Het is met het oog op onze zaligheid dat de Heere dit nog wil verrichten. Het is omdat de Heere nog zo langmoedig over ons is, dat hij ons niet alleen maar spaart en draagt en zijn evangelie geeft, maar ook boodschappers voor het evangelie. Want hij heeft ons behoud immers op het oog. En hij wil niet, zoals Petrus dat schrijft, dat sommigen verloren gaan, maar dat ze allen tot behoudenis zullen komen. Zie het zo en ontvang zo ook deze broeders die in het midden der gemeente mogen arbeiden. Ontvang ze zo ook als dienstknechten van God. En wil de ouderlingen die wel regeren dubbele eer waardig achten. Begeeft u gewillig onder hun opzicht en regering en voorziet de diakenen met goede middelen tot hulp der armen. Weest weldadig en geeft mild en deelt gaarne mede. En zijt gij armen, arm van geest en gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied. En wees dankbaar jegens hen, murmureert niet, volgt Christus na om de spijzen der zielen, niet om het brood. En die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever werkende met de handen wat goed is, opdat hij hebben mee te delen degene die nood heeft. Dit doende, elk in het zijne, zult gij van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. Gemeente, zullen wij nu staande deze bevestigde broeders toezingen uit de morgenzang. En dan enigszins gewijzigd het derde vers, dat zij hun ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer, dat uw gunst, dat uw gunst hun werk bekroon en uw geest hen leidt en in hen woon. Als ik ook mede namens u ook aan broeder Sneep nog een enkel woord toevoeg. Broeder Sneep die een geruim aantal jaren in het ambt van diaken heeft mogen dienen, maar voor wie de tijd vanmorgen is aangebroken dat een ander zijn plaats inneemt en dat hij van de ambtelijke dienst afscheid neemt. Ik vind het altijd wat moeilijk om officieel mensen voor wat ze in het Koninkrijk Gods gedaan hebben te bedanken. Als het om bedanken gaat, dan is het beter dat de Heere dat doet. En ik weet niet of de Heere dat wel doet. Want wij zijn slechts, en als je eerlijk gemaakt wordt, moet je dat toch ook toestemmen. Wij zijn slechts onnutte dienstknechten die nooit meer doen dan wat ons opgedragen, dan wat ons bevolen is. En dat is dan nog het allerbeste wat je kunt doen. En als je minder doet, dan ben je nog minder dan een ontrouwe dienstknecht. Dus als het gaat om bedanken, dan neemt u me niet kwalijk dat ik daar wat moeite mee heb. Maar we zijn wel, en dat is wat anders, dankbaar voor datgene wat deze broeder van de Heere ontvangen heeft. En wat hij ook in het ambtelijke werk heeft mogen gebruiken en aanwenden. Op zijn wijze, in de kerkenraadsvergaderingen en op andere gebieden, in dat ambt van diaken. Broeder Sneep, laten we het zo dan maar zeggen. We zijn dankbaar dat de Heere u een tijd lang aan de gemeente heeft gegeven. En dat u dit werk in het midden der gemeente heeft mogen verrichten. En we wensen u van harte toe dat de Heere u, die ook met uw levensomstandigheden bekend is en die u ook weet onder welke moeite u verkeerd hebt, vaak bij het verrichten van dat ambt. En die ook weet van de motieven die u ertoe gebracht hebben om te vragen om niet langer verkozen te willen worden. Vanwege die persoonlijke bezigheden die eigenlijk het gevolg zijn van het feit dat u uw dagelijkse roeping ook zo serieus en zo ernstig begeert te nemen. Wij willen u van harte toewensen dat die God die u ook in het maatschappelijke leven een plaats gegeven heeft, u daar wil gebruiken. En dat is dan wel geen gemeentewerk, maar dat is op een andere manier toch ook koninkrijkswerk. En als de Heere u daar op dat plekje van zijn koninkrijk tot zegen wil stellen, ook voor de kinderen die aan uw zorgen zijn toevertrouwd, dan mag u in die weg en om die reden van de Heere verwachten dat hij u ook de krachten en de lust en de bekwaamheid zal willen geven. God zegene u op dat terrein. U hoeft in dat opzicht niet meer uw aandacht steeds te verdelen en als het ware van tweeën gedrongen te zijn. U kunt u zich daar nu volledig geven en God geven u daarbij alles wat u nodig hebt tot zijn eer en tot geestelijk heil van degene met wie u dagelijks in contact bent. Gemeente, wij willen samen, omdat ook voor de vervulling van het ambt de mens geen enkele bevoegdheid en bekwaamheid uit zichzelf heeft, de Heere om zijn bekwaamheid bidden en tegelijk de Heere danken voor zijn woord. Zo mogen we tot u komen, Heere, tot u de getrouwe en de barmhartige God, die het ons vanmorgen gegeven hebt dat we in uw huis mochten zijn en dat we naar uw woord mochten luisteren. Naar dat eerste kruiswoord van de Heere Jezus Christus die het oordeel afbad. En die zelfs voor zijn overtreders nog gevraagd heeft om verlenging van hun levenstijd. We krijgen ook steeds maar opnieuw levenstijd, Heere. En dat is geen verdienste van ons. Dat is ook vrucht van die voorbidding. Laat hem ook nog dit jaar. En hoeveel jaren is dat al gebeden? En hoeveel jaren hebben we al gekregen? En hoeveel keren is het ons al gezegd? En hoe vaak hebt u het al betuigd dat u geen lust in de dood van de goddeloze had, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven? Heere, wat is de vrucht ervan? O, als er nog geen vrucht is, leer ons dan haast maken om onze levenswil. Omdat de tijd zo kort is en omdat we al zoveel weten. En omdat onze onkunde nooit meer als een argument kan gelden. O God, wij bidden voor de onbekeerden in ons midden. Dat u ze te sterk wilt worden. En dat u ze wilt winnen voor u en voor uw dienst. En dat u ze trekken wilt, onwederstandelijk. En dat u de banden die aan zonde en wereld binden wilt losmaken. En dat u aan uw dienst wilt verbinden. Voor tijd en eeuwigheid beide. Zegen uw woord, Heere, voor alle die het gehoord hebben. Zegen uw woord ook voor hen die u kennen mogen. En laten ze het toch als een wonder mogen zien. Toen u in uw leven kwam, had u al zoveel jaren gespaard. En was er al zoveel goedgunstigheid bewezen. Als u ze in een onbekeerde staat had weggenomen, waren ze al lang verloren geweest. Maar die levenstijd die gij gegeven hebt en die zij u hebben leren gebruiken om u de Heere te zoeken, dat is ook een geschenk, een wondergeschenk van uw goedheid. En als ze dan nu in aanraking komen met overgebleven zonden, met verdorvenheid, met verkeerdheid en met al die wortels van boosheid, ach, leer hen dan meer en meer hopen op die voorbeden van Christus die wel om de kwijtschelding vraagt. Ik heb verzoening gevonden. Ik wil niet dat deze in het verderf nederdaalt. Zegen de broeders die bevestigd werden, heren. Sterk en bekwaam hen. Laten ze het niet van zichzelf verwachten, maar bij u al hun hulp zoeken. En bij u ook getrouwheid zoeken. En bij u bekwaamheid zoeken. En alles wat ze nodig hebben om vruchtbaar in uw dienst te mogen arbeiden. Wilt u ook broeder Sneep gedenken, die uit de kerkenraad gaat, die zijn ambt vandaag kwijtraakt, dit diakenambt tenminste. Wil hem zegenen op de plaats waar u hem gesteld hebt en geef hem dat hij zich met volle overtuiging en overgave aan die taak mag wijden om zo ook dienstbaar te zijn aan uw werk en aan de komst van uw rijk in veler harten. Heren, wij vragen u dat u het ons geven wilt, dat wij uw gunst allen persoonlijk deelachtig mogen zijn. En wilt u ons zo genadig voor uw rekening nemen, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 138, het derde vers. 138, het derde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.